Nou, we gaan het vandaag hebben over wandelen met God. En om te beginnen kunnen we dan voor eerst een tekst opzoeken in Genesis hoofdstuk 5. Genesis hoofdstuk 5 en we lezen daar vanaf vers 18 tot en met vers 24. Toen Jared 162 jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. En Jared leefde, nadat hij Henoch verwekt had, 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jared 962 jaar en hij stierf. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Nou, midden tussen een opsomming van een geslachtsregister, meestal niet onze favoriete bijbelteksten, staat wel opeens een hele interessante tekst. Henoch wandelde met God. En het stukje dat erop volgt is ook interessant, maar daar komen we later nog op terug. Eerst gaan we eens nadenken over dat wandelen met God. En toen ik hiermee bezig was, moest ik zelf denken aan het Surinaamse Fowaka. Zou het misschien hier vandaan komen? Want het betekent, als het goed is, hoe loopt het? Wat wil wandelen met God zeggen? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, het gaat hier niet om de letterlijke betekenis. Het gaat hier niet om dat je een wandeltocht met God onderneemt. Wandelen met God wil eigenlijk zeggen een nauwe en intieme relatie met hem onderhouden. Daarom kunnen we eigenlijk ook beter spreken van een levenswandel. Een stijl van leven vanuit de relatie met God, die vanuit de relatie met God geïnspireerd wordt. En in Hebreeën hoofdstuk 11 vinden we nog een stuk over Henoch. En dat wil ik ook graag samen met u lezen. Hebreeën hoofdstuk 11. Er staat niet heel veel informatie over Henoch in de Bijbel. Maar de informatie die er over hem staat is wel weer uitermate interessant. In Hebreeën hoofdstuk 11 gaan we lezen vers 5 en vers 6. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hier wordt ons geopenbaard dat het geloof van Henoch een belangrijke rol speelde. Geloof of vertrouwen is ook een onmisbare pijler binnen een relatie. En dat geldt ook voor een relatie met God. Zonder geloof is dat onmogelijk. Maar voordat wij iemand vertrouwen, moeten we iemand wel beter leren kennen. Je vertrouwt niet zomaar iemand. En om iemand te leren kennen, moet je eigenlijk tijd met elkaar doorbrengen. En God verlangt ernaar om met ieder mens een persoonlijke relatie te onderhouden. Maar de vraag aan ons, en het is een vraag die om een persoonlijke antwoord vraagt is, verlangen wij daar ook naar? Als dat zo is, zullen we ook bereid zijn om moeite te doen, om tijd te nemen om God te zoeken. Bid en u zal ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en die zal opengedaan worden. Als wij met de juiste intentie komen, zal God altijd reageren. En in de Bijbel vinden we antwoorden op onze vragen. Ook over hoe wij met God kunnen wandelen. Hoe kunnen wij nou een relatie met God onderhouden? En ik geloof dat we in Spreuken, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12, een aantal belangrijke principes vinden die ons hierin kunnen helpen. Dat als we dat toepassen, dat ook wij een goede relatie met God hebben. Laten we dit ook opzoeken, Spreuken hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met 12. En daarna lichten we dan een aantal punten uit. Spreuken 3, vanaf vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet, en uw hart beware mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heeren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Ja, gelijk een vader een zoon aan wie hij welgevallen heeft. Zoals gezegd, vertrouwen is fundamenteel voor een relatie. Maar de basis van vertrouwen is trouw. Hoe trouwer je bent, hoe meer je te vertrouwen bent. En daarmee is trouw dus een hele belangrijke eigenschap. En datzelfde geldt voor liefde. Onmisbaar, net als vertrouwen een pijler voor een relatie. En dat wordt natuurlijk heel duidelijk en krachtig neergezet in de eerste vers in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Daar wordt ons verteld dat wat we ook hebben, wat we ook kunnen, als we het niet vanuit liefde gebruiken of inzetten, stelt het niets voor. Dus liefde en trouw zijn onmisbaar om een goede relatie te kunnen hebben. En daarom staat hier ook dat we ze om onze hals moeten binden. Dat is natuurlijk dichterlijke taal. Maar het heeft wel te maken met een belangrijk principe. We moeten namelijk waken over liefde en trouw. Omdat we deze zaken ook kwijt kunnen raken. Denk maar aan de boodschap van Jezus aan de gemeente te Efeze. In Openbaring hoofdstuk 2. En zowel in hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 worden meerdere gemeenten geadresseerd door Jezus. Ze krijgen van hem te horen de dingen die ze goed doen, maar ze krijgen ook punten te horen die moeten veranderen, die voor verbetering vatbaar zijn. En deze punten gelden niet alleen voor hun, ze gelden ook voor ons. Wij kunnen de positieve punten bestuderen om te kijken, wat kunnen wij doen waar God blij mee is? Maar we kunnen ook leren van de waarschuwingen van God. Hoe zit het in ons levens daarmee? Doen wij hetzelfde verkeerd of doen wij het wel op de juiste manier? En de waarschuwing aan het adres van de gemeente te Efeze is een hele ernstige. U hoeft het niet op te zoeken, dat heb ik al gedaan. Jezus zegt in Openbaring 2, vers 4 en 5. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. De gemeente te Efeze was hun eerste liefde kwijtgeraakt. Ze hadden het verzaakt. Ze hadden er te weinig aandacht aan besteed. En Jezus waarschuwt ze dat ze terug moeten keren naar die liefde. Liefde en trouw. Die moeten we vasthouden. En we zullen onze relatie moeten onderhouden. Anders bekoelt deze. Blijf daarom tijd met God doorbrengen. Door hem te zoeken in gebed. Door de Bijbel te lezen en erover na te denken, wat betekent het eigenlijk wat ik net heb gelezen? Maar ook door actief betrokken te zijn bij de gemeente. Dat je voor zover mogelijk aanwezig bent bij de verschillende samenkomsten. Maar niet alleen dat je komt, maar ook waar mogelijk je bijdraagt. Je meehelpt met allerlei werk wat gedaan mag worden, wat nodig is. En als we daarmee bezig zijn, laten we er ook voor waken dat het niet plichtmatig wordt of routine. Maar dat we het fris houden. En hoe houden we het dan fris? Er zijn meerdere manieren voor. Eentje is, en dat is ook een goed voorbeeld, het heilig avondmaal. Iedere maand vieren we dat opnieuw. En het kan een gewoonte beginnen te worden. Maar daarom is er ook iedere keer als we het heilige avondmaal vieren, een korte toelichting. Dat we weer nadenken, waarom vieren we het heilige avondmaal eigenlijk? Wat is de betekenis? Wat zijn de gevolgen? Zodat we opnieuw beseffen dat dit niet zomaar iets is. Want het doet ons namelijk denken aan het geweldige offer van God. Aan zijn geweldige liefde. Dat hij bereid was om zijn heerlijkheid prijs te geven, om mens te worden in zijn Zoon, Jezus Christus, om in onze plaats te komen en onze schuld op zich te nemen en te sterven, om ons vrij te kunnen kopen. Dus ook door weer over na te denken, waar gaat het eigenlijk over, daardoor kun je het ook fris houden, dat je niet iets zomaar doet, maar beseft waar het mee te maken heeft. Maar andere manier om het fris te houden is door soms iets anders te doen. Kijk eens een christelijke film. Ga eens naar een christelijk concert of conferentie, zoals Opwekking. Toen ik zelf tiener was, zo tussen de 13 en 18 jaar, ging ik samen met Mark en een aantal andere mensen een paar keer per jaar naar een ronduit preesavond. En dat was eigenlijk een soort christelijk concert vanuit de EO georganiseerd. Met goede muziek, met mooie zang, een hele mooie show. En iedere keer als we geweest waren, dan was ik weer opgebouwd. Was ik weer bemoedigd, was ik weer opnieuw enthousiast. En we hebben dat gewoon nodig, dat we verfrist worden in ons geloof, in de relatie met hem. En dat werkte bij mij heel erg goed. En wat we natuurlijk ook kunnen doen is, vraag God om je te helpen om liefde en trouw in jouw hart, in jouw ziel te versterken. Want beide zijn ook onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest. Dus hij kan het krachtiger maken, hij kan het sterker maken. Nou, het tweede punt, of dit was eigenlijk het eerste punt, dat ging over liefde en trouw. Het tweede punt is, vertrouw volledig op God. Zonder geloof of vertrouwen is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Kunnen we niet hem een plezier doen zonder geloof? Maar het is niet zo dat God wil dat we ons verstand niet gebruiken. Hij wil juist dat we ook met ons verstand hem lief hebben. Alleen, we doen er wel verstandig aan om meer waarde te hechten aan zijn woorden en inzicht, aan zijn principes, dan aan ons eigen inzicht, wijsheid, ideeën of indrukken. Dat we meer op hem vertrouwen dan op onszelf of dan op anderen. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En zijn wegen en gedachten zijn hoger dan die van ons. God weet wat het beste is. En dus kunnen we beter op hem vertrouwen. En daarbij moet ik ook denken aan Romeinen 12 vers 2. Zo'n belangrijke tekst. Zo belangrijk dat we goed snappen wat daar de betekenis van is. daar staat. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt herkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en het volkomene. Wij moeten niet denken en handelen en blijven leven zoals mensen die God niet kennen of die niks met hem te maken willen hebben. Wij hebben nodig dat we gaan veranderen, dat we hervormd worden. En dat gebeurt doordat we anders gaan denken. En hoe gaan we anders denken? Door te ontdekken wat God zegt. Wat leert God in zijn woord? Wat zijn zijn principes? Want heel vaak gaan ze in tegen wat wij geleerd hebben, tegen wat wij gewend zijn. Maar als wij ontdekken dat Gods wil inderdaad goed is, inderdaad aangenaam en volmaakt is, dan helpt ons ook om de keuze te maken om voor Gods principes te gaan, meer dan het op onze eigen manier te doen. En hoe vaker we dat doen, hoe meer we ook zullen zien dat het waar is. En zo wordt het steeds makkelijker om voor Gods manier te kiezen, in plaats van de manier van de wereld. En dat werkt eigenlijk door in alle punten die we nu ook behandelen. Het derde punt is, betrek God overal bij. Wij weten niet alles. Er is heel veel wat we niet kunnen overzien of kunnen voorzien, maar voor God spelen die beperkingen niet. Dus we kunnen het beste bij hem terecht voor raad. En het mooie is dat God geïnteresseerd is in ons. Hij wil betrokken zijn. Wat voor ons belangrijk is, is voor hem ook belangrijk. En dat is waar die geweldige oproep uit vers 6 over gaat. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. En dat wil dus zeggen, betrek God overal bij. En dan helpt hij je om de juiste weg te gaan. Dat is wat rechte paden betekent. De juiste keuze maken. En het werkt eigenlijk heel erg simpel. Waar je ook mee te maken hebt, wat je ook bezighoudt, breng het in gebed bij God. Vraag hem om hulp. Vraag hem om leiding, om wijsheid en bescherming. En we hoeven heus niet voor iedere zaak een teken uit de hemel te verwachten. Maar we mogen, als we dingen serieus en oprecht met God hebben besproken, ook vanuit vertrouwen gaan handelen. En ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb een paar keer gehad dat ik op zoek was naar een nieuwe baan, naar een nieuw werk. En dat was ook iets waar ik God eigenlijk altijd bij betrok. Door gebed. En ik bad ongeveer het volgende. Ik zei dan, Heer, helpt u mij om een nieuwe baan te vinden, een nieuwe werkplek te krijgen. Waar ik plezier in het werk heb, waar ik nieuwe dingen kan leren, maar ook waar ik nuttig bezig kan zijn, waar ik een getuige kan zijn. Heer, en helpt u mij om op de juiste plek te komen waar u mij wilt hebben. En laat alles wat niet van u is, laat dat niet doorgaan. Maar wat van u is, laat dat wel doorgaan. En vervolgens mag je ook vanuit dat vertrouwen gaan handelen. Hoef je niet per se een extra wonderteken van God te vragen of te verwachten. Als je dit serieus met God hebt besproken, en je gaat ook zelf serieus aan de slag. Ik zal natuurlijk wel moeten kijken welke vacatures zijn er. Ik zal wel zelf contact moeten opnemen voor een mogelijk gesprek. Maar als ik dat doe en ik breng het oprecht bij God, mag ik ook vanuit dat vertrouwen handelen. En dat wil niet zeggen dat ik soms niet een beetje teleurgesteld was als iets toch niet doorging. Maar uiteindelijk was het wel het beste. Ik heb zelf echt, ik kan gewoon getuigen, al die keren is het goed uitgepakt. Terwijl er ook dingen waren die niet doorgingen. Dus wij mogen ook vanuit dat vertrouwen handelen. En je mag hem overal bij betrekken. Want God geeft echt om ons. Hij wil betrokken zijn in onze levens. En het laatste wat ik daar nog over wil zeggen is, het is goed en belangrijk dat we voor elkaar bidden. Maar het is ook heel mooi en heel goed als wij zelf God erbij betrekken. Als wij zelf onze nood of gebedspunt naar voren brengen. Want uiteindelijk draait het ook om een persoonlijke relatie met hem. Nou, het vierde principe wat Spreuken 3 ons aanreikt in hoe kunnen wij nou met God leven is: wijk van het kwade. God heeft ons lief. En hij gunt ons het beste. Maar juist vanuit zijn liefde geeft hij ons grenzen mee. Geeft hij ons regels en geboden mee. Niet om het ons moeilijk te maken. Niet om ons te frustreren. Maar om ons te beschermen. En het meest duidelijke voorbeeld vind ik Genesis 2 en Genesis hoofdstuk 3. De eerste mensen, Adam en Eva, mogen in de perfecte wereld leven die God heeft gecreëerd. Ze mogen van alle bomen eten van de vrucht. Maar van één boom mogen ze niet eten. Waarom niet? Gunde God ze die vruchten niet? Nee, dat had er niks mee te maken. Hij vertelde ze ook waarom ze niet van die boom mochten eten. Want als ze dat zouden doen, als ze ongehoorzaam zouden zijn aan God, dan zouden ze sterven. Fysiek, uiteindelijk. Maar vooral ook geestelijk. Het zou de relatie met God verbreken. En dat zou leiden tot allerlei ellende die God de mens graag had willen besparen. Maar we weten dat Adam en ook Eva zijn gebod overtraden. En het bracht hun niet de vreugde of de vervulling die ze hadden gedacht. Maar het bracht hen alleen maar ellende. En dat is belangrijk voor ons om te beseffen. De beperkingen van God, de grenzen, zijn voor ons bestwil bedoeld. Zijn om ons te beschermen. Ze komen voort uit zijn liefde voor ons. En niet uit iets anders. Het vijfde punt is dat we God kunnen eren door hem te geven van ons geld en van ons bezit. We kennen allemaal wel de uitdrukking: de wereld draait om geld. En dat komt omdat alles wat we nodig hebben geld kost. Of het nou gaat over eten of drinken of kleding, primaire levensbehoeften, tot andere nuttige zaken zoals huisvesting of gezondheidszorg. Maar ook leuke dingen ter ontspanning of allerlei extreme luxueuze dingen. Overal heb je geld voor nodig. En hoe meer je hebt, hoe meer je dan ook kunt. En dat is een hele sterke motivatie voor mensen om zoveel mogelijk te verdienen, zoveel mogelijk te verzamelen en vast te houden. Geld en bezit zijn van ons dan ook waardevol. Maar dat maakt het des te mooier als we bereid zijn om daarvan iets weg te geven. Als iets voor ons van waarde is en we willen daarvan iets weggeven, dan laten we daarmee zien dat we echt om iets of iemand geven. En wij kunnen God eren door hem te geven wat voor ons belangrijk is. Geld is belangrijk, we hebben het nodig voor ons levensonderhoud. Maar als wij daar een deel van aan God willen geven, laten we hem eigenlijk zien: Heer, zoveel betekent u voor mij. Ik doe dit uit liefde voor u. Het kost mij iets, maar ik doe het graag. En we doen het ook in vertrouwen, want in Spreuken 3, wat we net lazen, worden we opgeroepen om hem te eren met de rijkdom en met de eerstelingen van al onze inkomsten. Maar vervolgens staat er ook de belofte tegenover dat God ons bovenmaat zal zegenen. Als we aan hem geven, doen we het ook in het vertrouwen dat we niet tekort zullen komen. En in een goede relatie ga je, als het goed is, ook geven om waar de ander om geeft. Als het goed is, willen ook wij meehelpen aan de vervulling van Gods plannen, aan het bereiken van zijn doelen. Want het gaat er niet alleen om wat God voor ons kan doen en betekenen, maar ook wat wij voor hem mogen doen. En dat kan onder andere door financieel bij te dragen aan zijn werk hier op aarde. En God wil dat wij daarin gaan groeien. Hij wil dat wij meer aan hem gaan geven. Dat we meer op hem gaan vertrouwen. En ik wil graag ook nog lezen Maleachi hoofdstuk 3, vers 6 tot 12. Laatste boek van het Oude Testament. Want daar zien we ook dat God, in dit geval Israël, maar ook ons wil motiveren. Maleachi hoofdstuk 3 vanaf vers 6. Voorwaar, ik, de Heere, ben niet veranderd. En gij, kinderen van Jacob, zijt niet verteerd. Van de dagen uw vaderen af, zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt gij ze niet onderhouden. Keert terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. En dan zegt gij, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt. En mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis. Beproeft mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heere der Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. Hier zien we eigenlijk opnieuw, God daagt ons uit. Hij zegt, beproef mij toch, probeer het toch uit. Als je mij toevertrouwt wat voor jou belangrijk is, geld en bezit, of ik dan niet veel meer zal teruggeven wat je nodig hebt. Maar vanuit dat vertrouwen, vanuit die relatie. En ware rijkdom zit hem dan ook niet zozeer in hoeveel we verzamelen, maar of we goed investeren wat we hebben. En volgens God doen we dat door ook aan hem en aan andere mensen te denken en te geven. En in Spreuken hoofdstuk 11 vers 24 vind ik ook een heel mooi vers wat hierover staat. Wat hierover gaat. En daar staat, er zijn er die uitstrooien, weggeven, uitdelen. En toch nog meer verkrijgen. Terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. Ook als het gaat om geld en bezit, hebben wij nodig dat ons denken verandert. Dat wij ontdekken dat Gods principes toch echt beter zijn dan de wereldse principes. Ook daar moet ons denken worden vernieuwd, zodat we ook op het gebied van geld, hoe we daarmee omgaan, leven naar Gods wil. En het laatste punt is punt 6. Stel je open of laat je corrigeren door God. Kritiek en correctie kunnen erg gevoelig liggen, maar het zijn vaak wel nuttige zaken voor ons. Hebreeën 12 vers 11 zegt het volgende. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Correctie voelt niet altijd fijn aan. Maar de correctie die God wil doorvoeren is ook in ons eigen belang, net als de grenzen die hij ons meegeeft. God gunt ons het beste, maar hij weet ook wat ervoor moet gebeuren en wat ervoor moet wijken, zodat dat beste ons deel wordt. En wij kunnen soms erg hardleers zijn, eigenwijs. En op die momenten is het nodig dat God ons corrigeert. Anders loopt het niet goed af en dat wil hij niet. Dus als we met correctie van God te maken krijgen, laten we het dan niet afwijzen of wegrennen ervan. Maar laten we vasthouden aan de waarheid dat hij dit doet voor ons bestwil. Dat het uiteindelijk in ons eigen belang is. De tekst waar we mee begonnen was Genesis 5 vers 24. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Wandelen met God wil zeggen het onderhouden van een relatie met hem. En daar moet je aan werken. Een relatie blijft niet vanzelf goed gaan. Het is iets waar je je hele leven mee bezig bent. En de 6 punten die Spreuken hoofdstuk 3 vers 1 tot met 12 ons hebben aangereikt, laat dat ook zien. Het eerste was, waak over liefde en trouw. Laat het niet verdwijnen uit je relatie. Het tweede was, vertrouw volledig op God. Meer op hem dan op jezelf of dan op wat anderen zeggen. Het derde was, betrek God overal bij. Het vierde was wijk van het kwade. Het vijfde punt is eer God door hem te geven van je geld, van je bezit. En het zesde was laat je corrigeren. Allemaal punten die om inspanning vragen, die moeite vragen. Maar dat is ook wat nodig is om een relatie te kunnen onderhouden. En laten we ons daarna uitstrekken. Dat we die relatie met God niet alleen aangaan, maar ook vasthouden. Net als Henoch. En Henoch is ook een type van de gemeente. En wel van dat deel van de gemeente wat bij de opname door Jezus plotseling zal worden weggenomen. Om bij God te zijn, net als wat er met Henoch gebeurde. Maar alleen de mensen die een goede relatie met God hebben, door genade, die zullen met hem meegenomen worden. Laten we daarom waken en werken aan onze relatie met God. Dat ook wij klaar zullen zijn voor het moment waarop hij komt. We weten niet wanneer het is. Net als bij Henoch was het plotseling. Maar dan zullen we aan het oordeel ontkomen. En bovendien, het belangrijkste is niet dat we niet door de grote verdrukking gaan, ook al is dat wel heel erg fijn. Het belangrijkste is, waar brengen wij de eeuwigheid door? Is dat bij God? Of is dat niet bij God? Maar als wij de eeuwigheid met hem willen doorbrengen, moeten we die keuze nu maken. In dit leven. Nu moeten we die relatie aangaan en vasthouden tot het einde. Ook als we misschien sterven voor die opname plaatsvindt, houd die relatie met God vast. Want alleen daardoor hebben we toegang tot zijn koninkrijk.